En ik hoop vanmorgen met jullie een boodschap te delen over voorbeden. En dan met name het voorrecht om een voorbidder te mogen zijn. Dat is eigenlijk naar aanleiding van de vorige avond over opwekking. Toen heb ik iets over voorbeden gezegd, maar ik wil dat vanmorgen echt neer gaan zetten. En dat je het vanmorgen gaat pakken en zegt, wat een zegen, wat een genade, dat ik een voorbidder mag zijn. Jochem zei het vanmorgen nog, we moeten niks, maar we mogen zoveel. En je bent zo kostbaar voor God dat je niet met goud of zilver gekocht bent, maar met bloed. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus zijn ziel voor jou en mij heeft gegeven. Zo lief had hij ons. En dan zegt hij vandaag tegen jou en mij, ik wil je gaan inschakelen. Nou, daar heb ik aan moeten wennen, alleen aan dat woord al. Want ja, ik ben niks en ik kan niks en ik ben een nul en een niet. Nee, je bent kostbaar voor mij. En ik wil jou gaan gebruiken. Nou, ik wil je vanmorgen laten zien. De zegen van voorbeden. En het voorrecht om een voorbidder te mogen zijn. En vanmiddag wil ik korter iets delen over, zijn we beschikbaar? En ik zou je uit de Bijbel aantonen dat als we op de Heer Jezus willen lijken en verandering willen brengen in Urk, dan moeten we ons eerst beschikbaar stellen. En daar ga ik het vanmiddag over hebben. Deze dag is dus geboren. Er is een bepaalde nood, last op mijn hart, terwijl ik niet op Urk woon, maar voor jullie. Het heeft mij iets gedaan die avonden. En ik geloof dat God aan het werk is. Maar er is een strijd gaande tussen relatie en religie hier. Er is een strijd gaande, leef ik voor traditie of leef ik vanuit de kracht van de Heilige Geest? En dat zijn hele belangrijke woorden. Dat is een hele scherpe scheiding, dat is niet vaag, dat is heel scherp. En je valt aan de een of aan de andere kant. En dat komt heel nauw. En laat ik van tevoren dit zeggen, ik heb in diezelfde strijd gezeten. Want het ene voelde heel vertrouwd, de traditie, de veiligheid, de geborgenheid. Maar God heeft mij geroepen, niet om te schoppen tegen de traditie, maar wel om de traditie te bezien in het licht van de Bijbel. En van daaruit keuzes te maken en te gaan leven door de kracht van de Heilige Geest. Niet meer voor mensen, maar voor de mens, Jezus Christus. En daar wil ik je toe uitdagen vanmorgen. En er is kracht in het bloed van het Lam. Niet alleen tot vergeving, niet alleen tot reiniging. Dat hebben jullie ervaren als goed te zien in je leven. Maar ook, er is kracht in het bloed tot verandering van gemeenschappen. Van mensenlevens. Dat mensen van religie overgaan naar relatie. Dat ter inleiding. Wat willen we vanmorgen gaan doen? Als ik zo vrij mag zijn om dat even toe te lichten. Ik wil eerst dus een boodschap over voorbeden gaan delen. Daarna, en deze dag staat in het teken van, we doen het met elkaar. We hebben deze dag van de Heere gekregen. Het is niet mijn dag. Het is ook niet jullie dag. Het is de dag dat we als gelovigen, als dat lichaam, bewogenheid hebben zoals Jezus dat had. En we willen vandaag de hemel gaan bestormen. En bolwerken gaan slechten door gebed. Daarom is het van belang dat we open zijn naar elkaar. Dat we eerlijk zijn naar elkaar. In een huisgezin, in het juiste huisgezin, zijn er geen geheimen voor elkaar. We gaan de Bijbel open doen, dat is belangrijk. Vanmorgen wil ik dus een boodschap met jullie delen over voorbeden. De noodzaak daarvan en het voorrecht. We moeten van één ding af in de christenheid en dat is dat we moeten bidden. We mogen bidden. Dat wil zeggen dat ik mag praten met de God die mij gemaakt heeft. De schepper van hemel en aarde. En dat moeten bidden, ja, dat nodigt niet uit om daar werk van te gaan maken. Maar dit is toch geweldig dat je mag bidden. En onthoud deze slogan. Het gebed beweegt de hand van hem die deze wereld regeert. Als je zo gaat bidden voortaan, dat gebed de hand is die God, dat gebed het middel is wat de hand van God beweegt, dan wordt het al interessanter, of niet? Denk aan Augustinus en Monica, zijn moeder, het verhaal ken je allemaal. Zijn moeder kon niet meer met Augustinus over God praten. Toen ging ze met God over Augustinus praten. Hè? Via het lijntje omhoog en dan naar beneden. En hij is veranderd, hè? Hij is tot zegen geweest voor velen. Er was geen gesprek meer mogelijk. Nou, dat is een heel praktisch voorbeeld van voorbeden. Via de Heere God, via de kracht van het gebed, praten over die ander waar jij zorgen over hebt. Over die gemeenschap, over die gemeente, over dat volk. Dat is voorbeden. Misschien is de weg rechtstreeks afgesloten. Zeg je, het is geen land meer te bezeilen, joh. Je zou eens moeten weten wat hier leeft. Daar ga ik het ook niet over hebben. Want na Genesis 3 is het met de mensheid gewoon een drama geweest. Gebleven. En zonder Jezus zal het ook zo blijven ook. Maar ik heb ervaren dat de kracht van gebed daar is. Om via God mensenlevens te veranderen. Maar wij moeten dus krediet hebben op God. Geen verwachting van onszelf, maar krediet op Hem. Dat Hij het zal doen. Voorbeden. 1 Timotheus 2. Dat is een bekend hoofdstuk. Daar zegt Paulus het volgende. En over de eerste tekstvers gaan wij het hebben. Daar staat in de herziene statenvertaling ook voorbeden boven, de voorbeden. Ik roep er dan voor alles toe op. Dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Streepje onder alle. Niet degene die jou en mij liggen, voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. De overheid, plaatselijk, regionaal, provinciaal, landelijk, heeft dus een plek in het leven van een christen. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen. Dat moet je even onthouden, een middelaar tussen God en mensen, een bemiddelaar, een intermediair. Moet je even onthouden, tussen God en mensen. En daar staat de mens, Jezus Christus. De eerste mens was Adam, daardoor is de zon in de wereld gekomen. De laatste Adam, of de tweede mens, wordt genoemd Heer Jezus. En Hij is de middelaar tussen God en mensen. En Hij heeft zichzelf gegeven als een losprijs voor allen. En dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Tot zover de eerste 7 versen van 1 Timotheus 2. Paulus die kan zo geweldig dingen compact verwoorden. Vanmorgen deelt hij met ons, in de eerste plaats Timotheus, maar over zijn hoofd heen, ook met ons hier in Urk, de boodschap over gebed. Het is een aantal jaren geleden dat ik gevraagd was om jongerenwerk op te gaan starten voor een stichting in Nederland. Dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik van heel veel oudere mensen, of een aantal oudere mensen, brieven en kaarten. Die waren ontzettend blij en bemoedigd dat ik dat jongerenwerk ging oppakken. En ik kreeg van een oudere zuster een kaart. En daar stonden allerlei mooie woorden op, maar de inhoud was ongeveer dit. Ze zegt, Jacques, ik ben zo blij dat jij dit werk gaat doen. Ik ben oud. Ik heb een leven achter me. Ik kan niet veel meer voor je betekenen. Praktisch kan ik eigenlijk niks meer voor je doen. Maar ik kan nog wel bidden. Nou, dat zal vast, ik heb haar nooit ontmoet, maar het zal vast een hele lieve zuster geweest zijn die het heel goed bedoelde en die een warm hart en brandend hart voor de Heer Jezus had. En wat ze schreef kwam ook uit haar hart. Daar ben ik van overtuigd. En toch heeft ze de boot gemist, om even in jullie termen te spreken. Toch heeft ze het niet begrepen. De toon was verkeerd en de volgorde was verkeerd. Ze had ook dit kunnen schrijven. Jacques, wat geweldig dat je dat werk kan doen. En ik heb een blijde boodschap voor je. Een goede mededeling. Ik ga voor je bidden. Verder kan ik niet zoveel. Ik ben oud. Praktisch kan ik niet zoveel meer voor je betekenen. Etcetera, etcetera. Hey, dat is een hele andere toon, of niet? Nou zegt ze, ik kan niet veel meer voor je doen. Maar wat dan nog wel is bidden dan. Dat kan dan wel. Nee, ze had het om moeten draaien. Ik heb liever oudere mensen die misschien helemaal in een verband zitten en op de bed liggen, maar die strijden in de gebeden, dan heel veel jonge lui die overal naartoe uitvliegen. Maar als ik zeg, ken je God als een God van nabij? Heb je gemeenschap met hem? Ben je een strijder in de gebeden? Nee, dat ben ik eigenlijk niet. Nee. Nou, we hadden het er net voor de samenkomst nog even over. Ben je bezig met de Heer of met de dingen van de Heer? Je kan heel veel dingen doen, heel veel activiteiten ondernemen. Maar herken je die gemeenschap met God? En die oudere zuster, die het zo goed bedoelde, sloeg de plank toch mis. Maar dit kaartje, ik ben het nooit meer vergeten, typeert heel veel christenen vandaag. Oh ja, we moeten nog bidden, joh. Alles staat klaar, de stoelen, het eten, de boekentafel. We hebben heel veel verlangens. We hebben ook heel veel zorgen en noden. We hebben misschien wel klachten. Oh ja, we gaan ook nog bidden. Ik hoop dat dit valt. Dit is zo belangrijk. Want gebed is iets wat Paulus vooraan zijn lijstje plaatst. Als je een lijstje hebt voor vandaag, hoe ben je begonnen vanmorgen? Misschien heb je eerst ontbeten. Ik ken een evangelist die zegt, ik ga altijd eerst op mijn knieën. Eerst de gemeenschap zoeken voordat ik goedemorgen tegen mijn vrouw zeg. Ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar ik zeg eerst goedemorgen tegen mijn Heer. Begrijp je wat ik bedoel? Die prioriteit, hè? Zo intiem met Hem. Eerst op Hem betrokken, aangewezen. Daar gaat het om. Niet als redmiddel op het laatst, nou ja, we kunnen ook nog. Nee, voor alle dingen. En het is echt mijn gebed geweest. Ik zei gisteravond tegen mijn vrouw net, ik heb er echt zin om morgen naar werk te gaan. Wie er is, hoeveel er zijn, dat maakt me helemaal niet uit. Als we daar in een atmosfeer mogen zijn, in de geest van gebed, dan is het altijd goed. Dan ga je deze dag nooit meer vergeten. Omdat de gemeenschap met God en de gemeenschap met elkaar is het hoogste in het christelijke leven. Amen? Zo kostbaar is dat. Dat bemoedigt en bouwt op. En ik hoop dat je vanmorgen voor het eerst of opnieuw onder de indruk komt en inziet wat voor een voorrecht het is om voorbidder te mogen zijn. Dan zeg je, God, ik ben niet alleen gered. Ik heb niet alleen vergeving van zonde. Ik heb niet alleen eeuwig leven. U woont niet alleen door uw geest in mijn hart. Ik mag ook nog wat doen. Had ik nooit verwacht. Dat u mij gaat gebruiken, zeg. En dat je helemaal verwonderd naar huis gaat. Niet zozeer dat jij zo'n geweldenaar bent en dat je meer verwachting van jezelf hebt gekregen. Maar dat je zegt, Heere God, aan het einde van de dag, ik bied mezelf aan. Daar gaan we het vanmiddag over hebben. Ik ga nog niet te veel zeggen. Maar dat is zo belangrijk dat je het gaat zien. Er is te veel in onze traditie gezegd, nou ja, je bent een ellendeling en je bent een zondaar en het is genade als je gered wordt. Dat zijn allemaal waarheden. Maar we geloven niet dat God jou en mij gaat gebruiken om anderen te veranderen. Want wie ben ik nou en wat kan ik nou en wat stel ik voor? Nee, het gaat om de God die we dienen. Het gaat om de bron waarop we aangesloten zijn. Daar ligt de kracht. En daar waar ik op Hem aangesloten ben, ja, dan gaan de krachten in mijn leven openbaar komen. Dit is wat zo weinig christenen beseffen. Die bidden maar, geeft u dit en geeft u dat en geeft u dat. En die zeggen nooit eens een moment, Heer, hier ben ik. En dat moet gaan gebeuren. En dat heb ik in mijn leven ook gedaan. En toen ging het. Toen ging het gebeuren. Omdat wij, jij en ik, zijn geen robotten. Wij denken dat God met twee knoppen in de hemel zit. En die stuurt die daarheen en die daar. Nee, vrijwilliger. Overal, hier ben ik, Heer. En dan wordt het interessant om met God te leven, weet je wel. Dan komt die wisselwerking daar. Dan is er hoor en wederhoor. Dan is dat gesprek daar. Dan is het een wederkerigheid. Ik zie zoveel eenrichtingsverkeer. Allemaal moet het van boven naar beneden komen. Ik zou je dit zeggen. Het is van boven naar beneden gekomen. In de Heer Jezus Christus is alles naar beneden gekomen. Maar waar zijn de christenen vandaag die zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil de rest van mijn leven in uw dienst leiden. Ik ben er voor u. God is er niet voor ons, wij zijn er voor God. Dat is heel iets anders. En dat is zo'n voorrecht. Maar nou ga ik een uitspraak aan je doorgeven. Ik heb nu het voorrecht neergezet, maar ik ga een uitspraak met je delen. Dat is een hele scherpe, luister goed. Waarom is het nu niet interessant voor de meeste christenen om voorbidden te zijn, maar interessanter om op het podium te staan, of in de muziekgroep te zitten, of een of andere kerkblad te maken, of de rommelmarkt te doen, of de fietstocht te organiseren? Nou, dat is allemaal zichtbaar. Dat is allemaal zichtbaar. En weet je, in de wereld is wat zichtbaar is interessant. Waar of niet? Heel de showbusiness. Wat zichtbaar is, is interessant. En iedereen wil met zijn gezicht op de beeldbuis. Iedereen wil wat zijn. Nou, wat geldt nou voor een voorbidder? Luister goed. Voorbidders ontvangen zelden eer en erkenning hier op aarde. In tegenstelling tot predikanten, organisten, theologen, schrijvers, op Urk dirigenten. Voorbidders ontvangen hun loon straks in de hemel. Dat maakt het niet zo interessant om voorbidder te zijn. Althans, als je leeft voor deze wereld en voor de instemming van mensen. Waar of niet? Dus een voorbidder ontvangt niet zijn loon hier op aarde. Staat volgende week niet in het RD of zo, dat we samen zijn geweest. Of in het RD en nog minder in het AD. Maar voorbidders leven ook niet meer voor mensen. Leven ook niet meer voor de instemming van de wereld. Een voorbidder krijgt straks wel zijn loon. Dat laat ik aan hem over. Hij gaat straks uitbetalen, dat geloof ik. Ik krijg loon naar werken, durf ik vanmorgen te zeggen. Ik kom gewoon beloning. Maar ik wil me hier gewoon toewijden aan hem. Eer, erkenning doet er niet toe. Ik leef voor hem. En daarom is voor veel christenen, die uiteindelijk op dezelfde manier als de wereld leven, het niet interessant om voorbidden te zijn. Want dan doe je heel vaak je deur dicht. En dan zit je net als ik heel vaak op je knieën. En misschien heb je wel een plek in je huis waar twee bulten, twee deuken in de vloerbedekking zitten. Hè? Dat is je plekje. En daar bivakkeer je veel, dan gaat de deur dicht. En dat is niet interessant voor de wereld, dat ziet niemand. Dat moet je goed beseffen. Maar wie ziet het wel? Voor wie leef ik? Die kijkt dwars door muren, daken, alles heen. En die ziet jou daar. Die ziet ons vandaag hier. En ik kreeg gisteren een verzoek om volgende week op de conferentie te spreken over de tekst uit 2 Kronieken 16, vers 9, waar staat, of 9 vers 16, dat ben ik even kwijt. De ogen van de Heer gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Dus God wil jou en mij bijstaan in die gebedsstrijd als je hart volkomen naar hem is. Ongeacht of dat eer en erkenning oplevert. Besef dat voordat ik verder ga. Maar zo kostbaar dat hij die door dit dak heen kijkt, sterker nog, die in mijn hart ziet en die mijn bewogenheid ziet met de gemeenschap hier op Urk. Dat is zo een rust, joh. Zo wonderlijk. Dat hij dat weet wat in me omgaat. Heere God, u ziet toch mijn last. Die zie ik. Maar doe wat ik je zeg. Word een voorbidder. En ik ga die last van jou dragen. Als je ze maar bij mij brengt. En niet meer leeft voor de erkenning van mensen. En de instemming van mensen. Kijk, weet je. Ga in uw binnenkamer, zegt Jezus. En sluit je deur. Individueel gebed, maar ook als gemeenschap gebed. We hoeven het niet wereldkundig te maken. Maar wij moeten onze taak weer gaan oppakken. Als iedere christen dat gaat doen, dan gaat het goed komen hoor. Dan gaat het goed komen. Maar daarom is het niet interessant wat buiten gebeurt, maar wat gebeurt er innerlijk. Je hartsgesteldheid. Dat ziet God aan. En dat is voor mij een bevrijdende gedachte. En als je in de zonde leeft, is dat een verschrikkelijke gedachte. Want dan kan je ook alles verborgen willen houden. Maar hij weet mijn intenties. Dus dat is wat betreft voorbeden. Wat zegt Paulus in het eerste vers? Nu ik dit gezegd heb. En voorbidden zijn dus niet interessant is naar de mens gesproken. Wat zegt hij? Ik roep er dan toe op voor alle dingen. Ik roep je op. In het Grieks staat er, ik vermaan je. Dat is nog iets strakker, hè? Iets scherper. Ik vermaan je. Om voor alles. Dus om allereerst. Dus hij vermaant ons, hij roept ons niet alleen op, hij vermaant je eigenlijk. Hij geeft je een soort van positieve berisping, een aansporing, een aanmoediging. Om niet zoals die oudere zuster, ja, als laatste reddingmiddel nog te gaan bidden. Maar om aan het begin van de kaart te schrijven, voor alle dingen ga ik bidden. Dat roept Paulus op aan Timotheus en aan ons vandaag. Om voor alle dingen te gaan bidden. En dit wijst niet op zo gebed zo nu en dan. Dit ziet op een leven van gebed. Dus je moet jezelf gaan trainen om een leven van gebed te krijgen. Niet zomaar die momenten dat je het voelt en dat je dan bidt. Maar dat je structureel bidt, gedisciplineerd het aangezicht van God zoekt. Een leven van gebed voor alle dingen. En in het licht van dit vers is het dan ook schrikbarend dat heel weinig christenen structureel bidden. Wat is bidden? Hou het maar eenvoudig, praten met God. En zorg ook eens dat je stil bent in een gebed. Als je bidt, dat God iets terug kan zeggen. Wij praten heel veel. Maar soms moet je gewoon eens even inhouden. Als je iets bij de Heer hebt teruggelegd, dan kan er soms zo een gedachte in je komen. Of een lied, of een tekst. Wat antwoord is op dat wat je net bij hem gebracht hebt. Ken je dat? Dus je hoeft niet voortdurend te praten. Bidden is ook luisteren naar wat hij zegt. Het is die wederkerigheid. Het is die relatie. Zo mooi. En als je het gaat zien, dan zeg je, hey, dat vind ik interessant. Daar ga ik werk van maken. Bidden. Voor alle dingen. Dus prioriteitenlijstjes maken, prima. Maar voor alles staat gebed bovenaan. En het is niet alleen tekenend dat weinig christenen dat kennen, maar in heel veel gemeenten zijn geen eens bidstonden. En als je het aankaart, en ik kom er nogal wat tegen, die zeggen, Jacques, ik probeer het aan te kaarten, maar het komt er gewoon niet doorheen. We mogen niet bidden. Dat is aangrijpend. Paulus zegt, en voor alle dingen moet je juist dat gaan doen. Maar het mag niet. We mogen niet als groep binnen een gemeente bidden. Daar moet iemand van de leiding bij zijn. Maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Paulus roept op tot gebed. Dat is het volgende. Maar als er dan bidstonden zijn, dat is schrikbarend, dan zijn het de slechts bezochte bijeenkomsten in een gemeente. Dus er is weinig gebed in christenlevens. Vervolgens zijn er christenen die wel willen bidden, ook in de gemeente. Die krijgen de gelegenheid niet. En ik kom ook in heel veel gemeenten, daar zijn bidstonden en die worden het minst bezocht. Dat is typisch. En oh Jacques, we hebben zo'n verlangen als gemeente. We zijn zo gepassioneerd voor de Heer Jezus. Nou, ik heb pas gezegd in de gemeente, nou, ik vind het niet zo interessant dat deze zaal vol zit. Ik wil u liever leren kennen door de week. Want door de week leer je de echte gemeente kennen. Want zondag heb je allemaal meelopers. Een beetje rust in je geweten als je zondags af en toe naar de kerk gaat. Dat is ook wel lekker. Wordt niet zo aangeklaagd en dat stemmetje van binnen. Dus ja, als je je geweten zo met je kan zus. Nee, de echte gemeente komt door de week samen. Handelingen 2. Ze braken dagelijks brood of niet? Niet 4 keer in een jaar. Dagelijks. Gebeden. De schrift ging open. Breking des brood. Gemeenschap. Het onderwijs. Dat is de gemeente. Dat was aantrekkelijk hoor daar. Dat functioneerde daar. Dat was gesmeerd. Dat kwam ook al snel weer het verderf binnen. Maar ik geloof nog steeds in dat ideaal. En velen zeggen, ach, je bent zo'n idealist joh. Ik geloof er nog steeds in. Omdat God het zegt. Samenvattend dit. Je kan het geestelijk gehalte van jouw leven, van deze gemeenschap, maar van jouw gemeente, het geestelijk gehalte afmeten aan de plaats die gebed in jou, in jullie gemeente inneemt. Vertel me iets over je gebedsleven, dan weet ik wat voor christen je bent. Vertel me iets over het gebedsleven in de gemeente, dan weet ik wat voor gemeente je bent. Ik ben niet onder de indruk van aantallen, nog minder van gebouwen. Wordt er gebeden? Zijn er mensen die het aangezicht van God zoeken? Is dat er in je leven? Niet de dingen van de Heer, maar de Heer zelf. Ben je daarmee bezig? De mate waarin gebed een plaats inneemt in ons leven zegt iets over jou en mij leven. Zegt iets over een gemeenschap, over een kerk. En ik zou willen dat er een aantal wolkjes boven jullie hoofden hingen. En dat daar het antwoord in stond. Maar antwoord voor de Heer. Welke plek neemt gebed in jou en mijn leven? Want bolwerken, zeiden we net, worden geslecht door gebed. Je kan wel verlangen dat bolwerken geslecht worden. Maar als je niet bidt, gebeurt er niks. Aanhoudend gebed. Ik ga naar het volgende. Paulus noemt verschillende aspecten van gebed. Hij heeft het over smekingen, gebeden, dankzeggingen. Dat zijn allemaal verschillende aspecten van gebed. Die kan ik allemaal niet behandelen. Ik haal er één uit. Voorbeden. Eén aspect. Daar gaat het om. Dat willen we toch? We willen toch verandering op Urk? Niet zozeer vernieuwing hoor. Er zijn ook heel veel bewegingen die houden van vernieuwing. Die zijn uiteraard vernieuwing. Maar dat leidt heel vaak tot oppervlakkigheid. Maar verdieping, herleving, opwekking, herontdekking van de waarheid van het schrift. Maar niet alleen vernieuwing qua liturgie. Daar word ik een beetje moe van en daar krijg ik ook jeuk van. Daar kom ik zoveel tegen. Dat moet dan heel flitsend zijn en daarmee de wereld binnenhalen. Forget it. Verdieping. Daar gaat het dan. Paulus haalt dat eruit. Het woordje voorbeden haal ik eruit. In al die aspecten van gebed. Nou, We gaan even kijken, Latijn, Grieks en Hebreeuws. Hoef je allemaal niet te onthouden, maar het is interessant wat dat betekent. Dat woordje voorbeden. In het Latijn betekent het intercessie. Ertussen komen. Bemiddelaar. Nou, dat las ik, daarom benadruk ik dat. Vers 5 staat, want er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Jezus Christus. Nou, in het Latijn staat er voor het woordje voorbeden intercessie. Je komt ertussen. Tussen wie? Jij en ik mogen intreden doen tussen de bevolking van Urk, de kerk op Urk, je ongelovige vader of moeder, collega, wat dan ook, en tussen God. Dat is in het Latijn intercessie. Je komt ertussen. Dat is exact wat Jezus gedaan heeft. Tussen God de Vader en de mensheid. Hij trad ertussen. Even vasthouden. Dat is Latijn. Tweede, Grieks. Het is voor een persoon pleiten. Een verzoek indienen. Dat is Grieks. Voorbeden doen. Nou, doen we dat? Ja, dat gaan we doen. We gaan straks wat punten noemen. Dat gaan we bij God indienen. We gaan het bij hem brengen. Omdat we weten dat van de mensheid zelf geen verwachting meer is. En soms moet je er heel ver gaan om daar achter te komen. Want heel veel mensen vestigen nog hun vertrouwen op mensen. En die raken keer op keer teleurgesteld. Nou, God laat je vastlopen gewoon. In mensen. Die laat je teleurgesteld raken in mensen. Hoe vervelend dat en pijnlijk dat ook is. Waarom? Omdat je je verzoek bij hem in gaat dienen. En soms moet je harde lessen leren. Althans, ik wel, maar ik zal de enige hier zijn. Om dat te gaan ontdekken. Dus God laat je vastlopen bij dingen soms. Ook als het gaat om voorbeelden. Waarom? Weet je, ik ben heel zakelijk ingesteld. Ik kan heel makkelijk lijntjes uitleggen. Als die nou zo verandert en die nou dat doet en die nou dat doet, dan gaat er wel iets. Laat hij vastlopen. Dan ben je teleurgesteld. Die mensen, jongen, het lukt allemaal niet. Nee, dat klopt. Maar er staat er één boven die zegt, zou het niet bij mij indienen? Ja, je hebt gelijk, ja. Ik heb toch weer verwachting van mensen gehad. En hoe meer je dat ontdekt, hoe meer God gaat aanlopen als een waterstroom. Dat is de tweede, Grieks. En de derde, het Hebreeuws. Dat vind ik het mooiste eigenlijk. Spreken ter wille van een derde partij. Dus je spreekt met God ter wille van een derde partij. En dan moet ik dit erbij zeggen. En dat is zo belangrijk. Voorbeden doen, voorbidden zijn, heeft niet te maken met mijn persoonlijke behoeften. Dat is een hele belangrijke. Heel veel mensen die zeggen, ja, ik bid wel, Jacques, maar dan gaat het om persoonlijke verlanglijsten, idealen en uiteindelijk eigen belang. Weet je wat het kenmerk is van een voorbidder? En dat zal je gaan zien hoor zo. Dat is dat hij altijd bidt ten behoeve van die ander. Ten behoeve van een derde partij. De eerste partij is de Heere God. Ik treed tussen en ik ben aan bidden ten behoeve van die ander. Ik zie een nood. Ik heb een last. Dus je bent niet egoïstisch. Daarom is voorbeden doen niet interessant. Kijk, als ik nou nog voor mezelf ga bidden, heb ik er nog wat aan. Maar ik ga tijd investeren voor mensen die uiteindelijk helemaal niet willen. Die soms gewoon dwars er tegenin gaan en het verwerpen. Ik ga tijd in jullie steken. Dat weten jullie niet, maar mijn Heer weet het. Dus het is zo zelfverloochenend en daarom niet interessant. Kijk, uiteindelijk hoop ik zelf de vreugde en de blijdschap ervan de verhoring te delen. Hè? Dat begrijp je wel. Maar in eerste instantie is het niet interessant. Waarom niet? Ik verloochen mezelf. Ik ben ter wille van die derde partij bezig. Ik ben aan het strijden voor mijn vader dat hij tot bekering komt. En ik ben bolwerk van tradities aan het verbreken in gebed. Omdat het door zou breken het licht van het evangelie. Begrijp je? Daar ben ik voor aan het strijden. Het belang van die ander en de eer van God. Dat is wat een voorbidder kenmerkt. En dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Nou, blader eens naar 1 Petrus 2. Dit zijn zulke diepe waarheden. En ik hoop dat God het echt indraagt tot in de diepste diepte van je hart. 1 Petrus 2. Ik ga je nu iets moois laten zien. Althans, zo zeg ik het wel eens tegen mijn vrouw Annette. Dan heb ik wat moois gezien. Ik zeg, ik hoop dat ze het zien. Ja, maar je moet niet zoveel verwachting hebben van die mensen. Dat ze allemaal zien wat jij ziet. Maar dat is mijn gebed, hè. Dat het valt en dat het landt. 1 Petrus 2. Ik heb iets gezegd over de noodzaak van gebed. Ten tweede heb ik iets gezegd over de betekenis van voorbeden. Dat ene aspect wat we uit dat eerste vers hebben gehaald. Weet je, ik ga iets laten zien over priesterschap en voorbeden. Dat is het derde. Wat staat er in 1 Petrus 2, het vijfde vers? Dat gaat over jou en mij. Want wij zijn priesters geworden onder het nieuwe verbond. Een zijtak, maar een priester werd eerst gewassen, hè, voordat hij dienst ging doen. Werd eerst gewassen. En toen ging hij dienst doen. Moet je zelf maar even de toepassing maken. Dat is een hele belangrijke. Onder het nieuwe verbond. Wat staat er in 1 Petrus 2 vers 5? Dan wordt u ook zelf als een levende steen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En dan vers 9. Maar u, jij en ik, ook hier op Urk, die de Heer Jezus heeft aangenomen, bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen, gaan we het vanmiddag nog over hebben, van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Jij en ik, toen we tot geloof kwamen, hebben we niet alleen de geest ontvangen, we zijn ook priester geworden. En bladeren nu even naar het boek Openbaring, het eerste hoofdstuk. Uit de Petrusbrief blijkt dus, we zijn een heilig priesterschap, we zijn een koninklijk priesterschap, en in Openbaring 1 wordt het samengevat, dat wij priesters voor God zijn. Het zesde vers. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Het feit dat jij en ik priester en koning zijn, hem alle eer, hem alle glorie. Amen?
Amen.
Dat is wat hij zegt. Maar je bent het ondertussen wel, hè? We geven hem neer, maar je bent het wel. Nou, als je priester bent, zit je dan in je fatuil niks te doen? Nee. Priester was actief. Nou, dat is interessant. Want wat was de verantwoordelijkheid van de priester? Nu moet je goed op blijven letten. Wat deed die priester, die hoge priester in het Oude Testament? Twee dingen. Ja, hij deed veel meer, maar ik ga het samen. Twee dingen. In de eerste plaats diende die priester voor het aangezicht van God. Voor het aangezicht. Moet je even vasthouden, het woordje voor. Hij diende voor het aangezicht van God. En dat deed hij met offers en gaven. Hè? Daar was hij volop inactief, hij was aan het offeren. Dat deed hij voor het aangezicht. Maar tweede, en daar gaat het vanochtend over. Tegelijk stond hij tussen de heilige God in en het zondige volk. Waar of niet? Wat deed die priester dus? Die was Er is maar één middelaar tussen God en mens. De mens Jezus Christus. Priester onder het oude verbond. Welke priester stond tussen het zondige volk en de heilige God in. En hij bracht hen bij elkaar door het bloed. Mooi, hè? Dus hij stond niet alleen voor het aangezicht. Maar hij stond ook tussen de mensheid en tussen de heilige God in. Daar werkte hij. Dat was zijn werkterrein. Begint het al te dalen? Jij en ik, priester, onder het nieuwe verbond. We hebben een werkterrein gekregen. Ja, dat is zo diep. Ga ik iets nog meer over zeggen? Want die hoge priester die had iets op zijn borst. Wie weet het? Een borstlap, hè? Of een, hoe heet dat voor andere woord? Een efod. Wat zat er op die efod?
12 stenen.
En dat waren de?
Stammen.
De 12 stammen van Israël. Die hoge priester die droeg het volk van God niet op zijn knieën, met eerbied gesproken. Ook niet op zijn heupen. Op zijn hart. Zo kostbaar. Zo dierbaar. En hij was representant, een beetje een moeilijk woord, maar hij representeerde dat volk in het heilige. De heilige waar die één keer het jaar kwam. Dus hij offerde verzoening. En hij trad in bij God. Niet met het volk op zijn knie of op zijn heupen, op zijn hart. Kostbaarste plekje. En zo ging niet heilige de heilige heen. Oude verbond, hè, nog. Allemaal op afstand, maar die priester die mocht dat dan. Hij diende voor het aangezicht en hij diende tussen God en het volk in. Dit is zo bijzonder. Nu werd dat priesterschap overgedragen van generatie op de afstammelingen van Levi. Nou, onder het nieuwe verbond wordt dat geestelijk priesterschap overgedragen door wedergeboorte. Niet meer door natuurlijke geboorte, afstammeling, nakomeling van Levi, maar door wedergeboorte. Worden jij en ik priesters? Nou, priester geworden, dank u wel Heer. Maar niet werkeloos. Niet werkeloos. Actief. Actief in de dienst van de Heer. Hoe dan? In de eerste plaats, voor het aangezicht van God. Ik hoop dat het zo valt. Dit is zo diep, zo rijk, zo'n voorrecht. Voor het aangezicht van God. Want, zegt de Bijbel, ook wij leven voor het aangezicht van God en wij dienen en offeren met offers van aanbidding. Hebreeën 13 vers 15. Offeren we ook? Jazeker. Offeren van lofprijs en aanbidding. Een lied van dank, van lof, een uiting naar hem toe. Dit is een offer. En Paulus zegt in Romeinen 12, niet alleen een offer van aanbidding, maar ook een offer van ons eigen leven. Romeinen 12 vers 1 en 2, lees het maar na. Laat dan je leven een levend dankoffer zijn. We hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Daarom kan ik ook niks met de vraag, Jacques, wat moet ik nou net doen om in de hemel te komen? En wat moet ik nou net niet doen om uit de hel weg te blijven? Wat een waardeloze vraag is dat. Heb je er niks van begrepen? Heer, hier ben ik. Ik mag u dienen voor uw aangezicht. Met offers van aanbidding en met het offer van mijn eigen leven. Dat is veel interessanter dan allerlei offers misschien wat je weggeeft. Of dat nou geld is of wat dan. Hier heb ik mijn leven. Alle ledematen hebben we vorige keer gezegd. Hier ben ik. Het is voor u. Maar dat is het eerste. Maar waar het vanochtend over gaat. Ik mag ook dienen tussen God en de mensheid in. Zoals die oud-testamentische priester. Ik leef dus ook voor het aangezicht van God. Daar dien ik hem. Met alles wat in me is. Met huid en haar. Van top tot teen verbonden aan hem. Maar het tweede is, ik ga ook tussen treden. Die hoge priester deed dat. Wie is onze hoge priester? Jezus Christus. Ik heb het aangetoond. Die is bemiddelaar tussen God en mensen. Maar jij en ik vandaag, wij zingen toch dat lied. Wij willen worden als hij. Dat is het. Dus jij en ik, onder het nieuwe verbond, gewassen door het bloed en het waterbad, dienen onder dat nieuwe verbond. En we treden tussen de mensheid en God in. Dat is ons werkterrein. Dus elke christen die zich onttrekt van die verantwoordelijkheid. Ernstige zaak. Als de voorbeden er niet meer is. Als ik als christen denk, nou fijn, ik ben behouden. Ik ga straks de eeuwigheid in de heerlijkheid doorbrengen. Dan heb je je roeping vandaag niet begrepen. En je laat je taak versloffen als priester onder het nieuwe verbond. Waar of niet? Ik heb het je aangetoond. En daarom, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. En Christus zal over je lichten. Christenen moeten weer gaan ontwaken. De wekker moet af gaan lopen. Hey, ik ben priester onder het nieuwe verbond. Ik dien voor het aangezicht van God. Maar ik heb ook een taak tussen die mensheid waar ik zoveel zorgen over heb. En veel voor die mensheid, maar gemeenten, kerken, vaders, moeders, vrouwen, mannen, kinderen, achterklangen. Vul alles maar in, die mensheid. En tussen die God die ik in Christus Jezus heb leren kennen als een liefhebbende vader. Door die geest zeg ik, Abba Vader. En ik zeg, Abba Vader, ik ga tussen hen in staan. Want ik zie een nota. Dat is het vanmorgen. En dan zegt God tegen jou en mij, daar wil ik jou voor gaan gebruiken. Om intercessie te gaan doen. Om tussen te treden. Om een verzoek namens die derde partij, het gaat niet om jouw belang, om een verzoek in te dienen bij mij als jouw vader. En dan wil ik bolwerken gaan slechten door dat gebed. Het is mooi, hè? Het is toch een voorrecht? God heeft jou en mij niet nodig. Hij kan. Hij is zijn licht en het was er. Hij heeft ons uit niets geschapen. Maar weet je waarom die jou nou inschakelt? Omdat je zo kostbaar voor hem bent. En omdat je geen robot bent. Je kan gewoon normaal denken. Je denken is vernield. Maar ben je beschikbaar? Komen we vanmiddag op. Ik moet vlug verder. Ik word hier echt stil van. Voorrecht en verantwoordelijkheid om voorbidden te zijn. God zoekt vandaag voorbidders. Dat was een punt, dat ga ik overslaan, want daar ga ik vanmiddag nog wat meer over delen. Maar het probleem was, in de tijd van Jesaja waren ze er niet. Je kan het allemaal nalezen, moet je thuis maar doen, Jesaja 59 vers 16. Omdat er niemand was, ontzette God zich, want er was geen voorbidder. Ik kan je vandaag allerlei prachtige waarheden doorgeven. En dat doe ik graag. Dat doe ik met passie, bewogenheid. Maar je moet het wel gaan oppakken. Moet wel iets gaan gebeuren. Want elke waarheid die jij ontvangt, elke openbaring, vergroot je verantwoordelijkheid. En je zal geoordeeld worden naar wat je weet. Dus een grote verantwoordelijkheid. In de tijd van Jesaja waren ze er niet. En in de tijd van Ezechiël, kan je ook nalezen, Ezechiël 22 vers 30. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan. Voor het land, voor dit dorp. Zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. In Jesaja's tijd waren ze er niet. Aangrijpend. In Ezechiël's tijd waren ze er niet. En lieve broeders en zusters, ik bedoel dit niet schoppend. Maar ik zie zoveel gemeenten en zoveel kerkelijke activiteiten. Maar waar zijn de voorbidders? Waar zijn de priesters? Dit vatten we niet meer. Dit onderwijs wordt bijna niet meer gegeven over priesters zijn onder het nieuwe verbond. Dat is zo rijk, zo heerlijk. En ik geloof dat als we onze taak weer gaan verstaan, onze verantwoordelijkheid op ons nemen, dan gaat er wat gebeuren. Dat hoeft niet met die 19.000 te beginnen. Het begint met ons hier. Maar we moeten dit allereerst weten, in ons hart laten zakken, tot ons nemen en zeggen, Heer, hier ben ik. En je zal merken, de boodschap vanmiddag sluit naadloos aan. Maar dit wil ik vandaag doorgeven aan jullie. En de vraag is, ben je nog bewogen met onze bevolking, maar in bijzonder met Urk? Bewogenheid, zoals Jezus rondging. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen omdat hij de scharen zag. En het waren schapen zonder herder, staat er. Dat betekent dat ze maar wat doelloos ronddwaalden. Maar vergis je niet, kijk niet alleen naar die mensen. Want diezelfde Jesaja waar ik het net over had, zegt wij dwaalden allen als schapen. En wij keerden onze nieren naar onze eigen weg. Maar onze ongerechtigheden heeft hij op hem doen aanlopen. Mooi hè, het lam van God. De knecht des Heren, de man van smarten. Hem mogen we kennen door de kracht van de Heilige Geest. En hij zegt vandaag, zie je met diezelfde ogen, kijk je de wereld met dezelfde ogen aan als de ogen die Jezus had. Innerlijke ontferming, bewogenheid. Misschien kan je het soms genezen aan, die bewogenheid die je gewoon zo in de greep hebt. Zeg, Heere God, ik heb zo'n last om maar. Ik zie zo de mensheid hier ook op Urk als schapen zonder herder. En ik wil in de bres voor hen gaan staan. Ze zijn er in de geschiedenis geweest. En daar ga ik mee afsluiten. De laatste gedachte. Een wolk van voorbidders om ons heen. Mozes deed voorbeden voor Israël bij de Heere God toen het volk had gezondigd bij het gouden kalf. Mozes deed voorbeden, Exodus 32. Wat dacht je van Abraham? Hij bad voor Sodom en Gomorra dat God het niet zou verwoesten. En ik geloof dat door de voorbeden van Abraham Lot is gered. Mozes was een voorbidder. Abraham was een voorbidder. Wat dacht je van Petrus? Die werd verlost uit de gevangenis door het gebed van de gemeente. Dus niet alleen individueel gebed. De Bijbel plaatst ook gemeenschappelijk gebed. Hoort er ook helemaal bij. Dus als dat als verwijt komt. Ja, je moet er maar in de binnenkamer gaan hoor. Persoonlijk in de... Nee, hier staat het. Door de gemeente werd gebeden. Gezamenlijk gebed. Het is gewoon een Bijbels iets. En Petrus is door dat gebed verlost. Deuren gingen gewoon open. Mensen waar ze gesproken, onmogelijk. Gevangenisdeuren. Vastgeketend. God zegt, ik wil je eruit hebben. Besef dat goed, hè. En die God leeft nog. Ook vandaag. Die deuren openbreekt, waarvan wij zeggen, joh, dat zit dicht. Maak je daar nou niet druk, dat lukt niet meer. Echt niet. Loslaten. Opgeven. Nooit opgeven. Het is altijd te vroeg om op te geven. Onthoud dat. Onthoud dat. Ik heb Mozes genoemd, Abraham genoemd, Petrus genoemd. Moet ik mannen uit de kerkgeschiedenis noemen? Jonathan Edwards, George Whitfield, John Wesley, Hudson Taylor. Allemaal voorbidders. Wij lezen de boeken en zeggen, tjoh, het is wat. Maar is het geheim van hun leven goed? Zeggen, ja, wat een leven van gebed. Gebed, gebed, gebed. Alleen maar op boven aangewezen. We wisten, daar ligt kracht. Wonderbare kracht in het bloed van het lam. Verwachting van hem. Die verwachting is niet beschaamd bij deze mannen. We kunnen de vruchten in tal van boeken nog lezen. Voorbidders. Ze waren priesters onder het nieuwe verbond. En ze hadden niet. Ze keken niet alleen naar nou, mooi plaatje, Jacques vanochtend. Tjo, interessant, die lijnen zo van oud naar nieuw. Mooi. Ja. Nee. Zei de Heere God, het gaat over mij. En ik wil het op gaan pakken. Dat hè. We kijken te veel en redeneren dat we moeten wat gaan doen. Maar ja, dat vinden we een eng woord doen. Nou, het hoort er gewoon helemaal bij. En ik prijs de Heer dat hij mij daarvoor wil gebruiken. Maar dat geldt hetzelfde voor jullie. Gaan doen. Maar weet je over wie ik het nog niet heb geheld? Over de Heer Jezus Christus. Ja, eventjes. Maar er staat hier, om terug te gaan naar 1 Timotheus. Er staat, hij is bij uitstek een voorbidder. Vind ik zo mooi. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus. Hij is niet alleen gestorven voor ons. Hij is niet alleen opgestaan voor ons. Hij is niet alleen opgevaren. Maar hij zit aan de rechterhand van God om voor ons te bidden. Hij gaf dus niet alleen zijn leven. Hij stond niet alleen voor ons op. En wij zijn met hem opgestaan. Maar wij hebben diezelfde positie als hem gekregen daar aan de rechterhand van de Vader. En we mogen ons troosten met de gedachte. Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Waarom dan? Hij bidt voor zijn kinderen. Voor jou en mij. Dat je beschermd zal worden. Hij bidt voor bewaring voor ons. Hij bidt voor volharding in ons leven. Dat doet die heiland allemaal boven. Jezus zit daar niet. Nou ja, het werk is gedaan, met eerbied gesproken. Nou, uitrusten. Hij is rusteloos aan het werk. Als een echte hoge priester. Mooi, hè? Dat is toch diep? Voor bewaring, voor een veilige thuiskomst. Hij pleit voor zijn kinderen als ze gezondigd hebben. Hij pleit op zijn eigen bloed. Ik heb het gestort voor hen. En hij spreekt jou en mij vrij. Hij is getrouw als wij ontrouw zijn. Hij is voortdurend aan het werk. En het diepste van zijn voorbeden was aan het kruis. Want hij bad niet alleen voor jou en mij. Die zijn geworden tot vrienden. Tot kinderen van hem. Hij bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Dat is het moeilijkste voorbeden. Misschien wel hier op Urk. Mensen die zeer godsdienstig zijn. En zeer vijandig zijn. Ik heb ze gekend in mijn leven. Dat je het beste met ze voor had. En je kreeg een klap ervoor terug. En Jezus die zag het. En was met innerlijke ontferming bewogen. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. Voorbeden. In de diepste omstandigheden van zijn leven dacht hij aan een ander. Dit heeft mij diep geraakt. Hoe vaak is mijn gebed niet om mezelf gericht? En Jezus, in het diepste van zijn lijden, had hij het belang, het heil van die ander op het oog. Dat is diep. En zing het vanmorgen met me mee. Wij willen worden als hij. Als we dat gaan beseffen, dan gaat het niet om mijn belang, niet om mijn eigen ego, maar om de verheerlijking van zijn naam. En ik sluit af met een vraag. Ik heb een hele lijst genoemd met voorbidders. We begonnen bij Abraham. We hebben Mozes gehad, Petrus, de gemeente. We hebben de man uit de kerkgeschiedenis gehad. Ik heb hem maar een aantal genoemd. Ik ben geëindigd met de voorbidden bij uitstek, de Heer Jezus Christus. En mijn vraag aan jou is vanmorgen. Wil jij onderaan deze lijst erbij geschreven worden? Dat als ik vanmorgen een lijst laat rondgaan. En ik schrijf al die namen op die ik vanmorgen heb genoemd. En ik vul hem aan met 30 plaatsen. Ben jij dan degene die zegt, ik wil me aan die lijst van voorbidders, ik wil me daarbij aansluiten. En ik vul mijn naam in. En ik ga vandaag een wilsbesluit maken. Ik heb het nu gezien. Oké, ik heb eeuwig leven ontvangen. De heerlijkheid ligt voor me, de geest in mijn hart. Maar ik heb hier nog een roeping op aarde. Ik ben hoge priester, ik ben priester onder het nieuwe verbond.